Eigen schuld, dikke bult. Die reactie krijg ik regelmatig als ik aan mensen in mijn omgeving vertel over deze podcast. Als je veel geld verliest met gokken, dan heb je het er waarschijnlijk zelf naar gemaakt. Jij bent ooit begonnen met gokken, niemand die je dwong. Maar is het wel zo zwart-wit? Naarmate de opnames vorderen, merk ik dat dit verhaal helemaal niet zwart-wit is. Er is een groot grijs gebied, waar ik nog maar weinig van begrijp. Dit is de Casino Chaos, een podcast van mij, Segert van der Linden, in samenwerking met casinozorgplicht.nl. In deze podcast hoor je het verhaal van de online gokwereld voor 1 oktober 2021. Op die datum werd online gokken legaal in Nederland. Maar ook voor die tijd waagden meer dan 1,5 miljoen Nederlanders wel eens een online gokje. Soms met grote gevolgen. Aflevering 3. Eigen schuld, dikke bult. Toch? In de vorige aflevering hoorde je al een stukje van het verhaal van Edwin Groothuis. Op zijn 13e speelt hij regelmatig poker met zijn vrienden en op zijn 14e meldt hij zich aan bij een online casino. Hij heeft dan een grote droom: professioneel pokerspeler worden. En in het begin lukt dat nog ook?
Nou, kijk, op het begin lukte het wel. Want ik had het van mijn maatje geleerd en die had een heel systeem erbij, bankroll management. Dus eigenlijk waar het een beetje op neerkomt, als je 100 euro op je account hebt, dat je niet met 100 euro aan één tafel gaat zitten. Om je risico te spreiden, doe je dan bijvoorbeeld max 2 euro per tafel. En ga je op de hele lage limieten ga je spelen totdat je winstgevend bent. En dan kun je stapsgewijs eigenlijk geld verdienen. Dat was het idee. Ja, voor mij werkte dat op het begin wel. En was ik een winstgevende speler, totdat ik op een gegeven moment om wat grotere bedragen ging spelen. En merkte dat er echt serieus geld in omging. En toen begon ik steeds meer risico's te nemen eigenlijk.
Het gaat van kwaad tot erger. Op zijn 17e speelt Edwin elk vrij moment poker. Vaak voor grote bedragen.
Ja, mijn ouders die kwamen er op een gegeven moment achter dat ik ook om geld speelde. Terwijl ik altijd zei dat ik niet om geld speelde. Dat ik ook free roll speelde. En dat het echt, als het om geld ging, dat het echt om kleingeld ging. Ja, en daar kwamen ze op een gegeven moment achter. Dus eigenlijk dat ik de hele tijd aan het liegen was. Daarnaast was ik nou niet echt de modeltiener. Ik was een beetje opstandig. Ik kwam vaak laat thuis. Ik hield me niet echt aan de afspraken. Ik begon een beetje met drinken. Dus dan kwam ik op vrijdagmiddag. Ging ik spijbelen van school. En dan kwam ik dronken thuis. Dat soort dingen. Maar eigenlijk, de druppel was wel het gokken ook. Dat mijn ouders op voor mij dan 17-jarige leeftijd hebben gezegd van... joh, we hebben die spullen gepakt. En je wou zo graag op jezelf wonen. Dus succes daarmee. Hier heb je, we hebben die spullen al gepakt. En... je krijgt van ons nog een spaarrekening mee, zodat ik niet letterlijk op straat kwam te staan. Maar toen mocht ik het wel gaan uitzoeken zelf.
Edwin trekt in bij 2 vrienden. En daar loopt zijn verslaving pas echt uit de hand.
De rem die ik bij mijn ouders had, die was er nu af. De controle die was weg. Ja, we zeiden ook altijd, kom, we gaan even een sessie doen. En dat was dan 24 uur achter elkaar. En dan gingen we kijken hoeveel toernooien we konden spelen in 24 uur. Op zoveel mogelijk tafels. Ja, met verschillende beeldschermen naast elkaar. En kijken of je dan 40, 50 tafels tegelijkertijd kan spelen.
Tot zijn 28ste blijft Edwin excessief gokken. Zijn hele leven staat in het teken van die ene droom. Professioneel pokerspeler worden. Maar uiteindelijk draagt dat allemaal bij aan zijn verslaving.
Ja, ik begon ook bij een soort van underground pokerroom. Begon ik als croupier. Want dan dacht ik, dan kan ik mensen beter leren lezen. Zodat ik dat dan later zelf ook kan gaan gebruiken. Hè? Dat ik kan letten op de micro-expressies bij mensen. Als ze dan aan het bluffen zijn, dat ik dat kan herkennen. Ja, dus toen kwam ik een beetje in de poker scene. En toen werden er om grotere bedragen gespeeld. En ook cash en zwart geld. En dat werd helemaal verleidelijk voor mij toen. Dat ik dacht, maar hier zit echt serieus geld in. En ik kan hier goed in worden.
Was je er ook goed in?
Op het begin zagen mensen mij ook wel als een goede speler. Maar al vrij snel begon ik dan bijvoorbeeld te pokeren en dan te drinken tegelijkertijd. Uiteindelijk eindigde het dan dat ik gewoon stomdronken aan die tafel zat. En steeds meer risico ging nemen. De rem die ik al had, die was dan al helemaal weg.
Naast het gokken is Edwin ook verslaafd aan drank en drugs.
Mijn alcohol en later ook het drugsgebruik. Dat is eigenlijk vanaf mijn 18e tot mijn 28e wel extreem. Heeft wel extreme vormen aangenomen. Ik dronk op het begin alleen in het weekend. En dan af en toe een keertje een pilletje op een festival of zo.
Ja.
En al snel ging dat naar... vrijdag is eigenlijk ook wel weekend. Dus kan ik ook wel beginnen met drinken. Ja. En dan is het zaterdag, zondag ook drinken. En dan maandag hoort eigenlijk ook wel bij het weekend.
Ja, precies.
En zo had ik op een gegeven moment het weekend wat steeds langer werd. En de werkweek steeds korter. Daarnaast, ik had een heel... Ik ging op een gegeven moment veel werken. Ook aan de pokertafel. Dus dan draaide ik soms wel 30 uur achter elkaar. Dat ik aan het werk was. En dan, dan daarna was het tijd om te vieren dat ik zoveel geld had verdiend. En dan ging ik op stap of dan ging ik drugs gebruiken.
Floor van Bakkum is woordvoerder bij verslavingshulpverlener Jelinek. Al meer dan 100 jaar helpt Jelinek mensen van hun verslaving af. Dat kan natuurlijk drank zijn of drugs, maar ook gokken. Floor legt me uit wanneer je van een gokverslaving spreekt.
En dat gaat er dus om dat je bijvoorbeeld vaker speelt dan je had voorgenomen. Dat je meer geld verliest dan je had voorgenomen. Maar bijvoorbeeld ook dingen zoals dat je andere dingen in je leven minder goed doet. Dus bijvoorbeeld dat je niet naar je werk gaat. Of dat je vrienden verwaarloost. Dat je in je relatie een ruzie hebt bijvoorbeeld over de hoeveelheid die je gokt. Dus het zijn er een aantal componenten. En als je op meer van die vragen ja scoort. Dan spreken we op een gegeven moment over een verslaving.
Is het dan per definitie dat als iemand gaat gokken dat het risico op een verslaving er is? Of ligt dat ook nog aan de persoon die gokt?
Ja, de risico op verslaving ligt aan een heleboel factoren. Ik bedoel, laten we duidelijk stellen, gokken is risicovol. Dus als je gaat gokken loop je altijd het risico om een verslaving te ontwikkelen. Daarin stelt natuurlijk ook mee welke gokspellen je speelt. Want het ene spel is risicovol aan het andere spel. Maar daarnaast spelen ook de factoren in jezelf, dus hoe je zelf in elkaar zit. Genetisch, je kan bijvoorbeeld verslavingsgevoelig zijn, maar het kan ook te maken hebben met andere factoren in jezelf. Dus bijvoorbeeld als je andere problematiek hebt, bijvoorbeeld als je depressieve klachten hebt of misschien wel een angststoornis hebt, dat kan ook allemaal meespelen. En daarnaast speelt ook je omgeving een belangrijke rol. Als jij in een hele gelukkige omgeving zit en je hebt een goede baan en alles gaat goed in je leven, dan ben je ook minder makkelijk geneigd om verslaafd te worden dan als je bijvoorbeeld net je baan verloren bent en daardoor heel veel vrije tijd thuis zit en je misschien zit te vervelen. Dan is het risico op verslaving weer veel groter.
Het verhaal van Edwin is niet uniek. Hij startte op jonge leeftijd. Dat ziet Jelinek vaker. Vooral jongvolwassenen, zeg maar tot 24 jaar, zijn heel kwetsbaar.
Ten eerste omdat ze gewoon minder financiële middelen hebben. Maar ten tweede, omdat ze ook nog niet dat deel van hun hersen nog niet zo goed ontwikkeld is, dat ze ook echt goed over de lange termijn kunnen nadenken. Dus dat ze ook bij zichzelf beseffen dat als ze nu heel veel geld inzetten, dat ze daardoor schulden ontwikkelen en dat vervolgens consequenties heeft voor de rest van hun leven. En daarnaast weten we ook dat hoe eerder je een verslaving ontwikkelt, des te ingewikkelder dat is.
Daarnaast illustreert het verhaal van Edwin ook iets anders. Er is een groep mensen die pas na langere tijd spelen in de problemen komt.
En je ziet ook wel mensen die bijvoorbeeld heel lang heel gecontroleerd hebben kunnen spelen. Waar het heel lang heel goed bij gegaan is. En dan op een gegeven moment gebeurt er iets in hun leven. En dan verliezen ze de grip erop. Dus het hoeft ook niet te zijn dat als het nu goed gaat, dat het altijd goed gaat. Je moet altijd bewust zijn dat je een verslaving kan ontwikkelen bij gokken.
Wat ik ook wel interessant vind, is het is dus niet alleen maar als je heel veel geld verliest.
Zeker, je kan met hele kleine bedragen kan je toch het gevoel krijgen, want het gaat vaak om het effect wat in je hersenen gebeurt bij als je aan het gokken bent. Dan de tijd tussen inzet en verlies, winst, dat is de tijd waar een bepaalde spanning zit. En dan win je en dan heb je een bepaalde dopamine rust in je hersenen. En dat is eigenlijk het gevoel wat je heel prettig vindt als je een goed verslaving ontwikkelt. Ja, dat kan ook al bij kleine bedragen.
Ergens blijf ik het lastig vinden. Ik spreek voor deze serie verschillende mensen die allemaal veel geld hebben verloren met gokken. Dat gebeurde niet in één keer, maar in de loop van vele jaren. Dat merk je toch? Je merkt toch dat je aan het verliezen bent? Waarom stop je dan niet? Floor van Bakkum van verslavingshulpverlener Jelinek legt me uit hoe dat werkt.
De meeste mensen die gokken verliezen veel geld. Dat is echt iets wat mensen zich in hun oren moeten knopen op het moment dat ze gaan gokken. Over het algemeen ga je gewoon niet winnen. En als je een keertje wint, neem dan die winst en stop.
Ja, precies. Weten stoppen op het juiste moment inderdaad. Ja, dan, ja.
Ja, ja. Het is niet dat je dan vervolgens het ei van Columbus hebt uitgevonden. Dat jij weet hoe het spel werkt en dat je vervolgens weer zal winnen. Wat je vaak hoort bij mensen met een gokverslaving. Dat ze toch wel denken dat ze het systeem snappen. En daardoor denken dat ze invloed hebben of we het goed kunnen doen. En veel geld kunnen verdienen.
Ook Edwin wist voor zichzelf steeds excuses te verzinnen. Waarom hij vooral door moest gaan met gokken. Al dat geld dat hij inzette, dat was niet verloren. Het was een investering.
Mijn spaargeld had ik voor mijn gevoel geïnvesteerd. Maar,
mooi. Ja.
Ja, nee, zo zag ik het echt.
Ja, ik snap het.
Ik zag het echt als een investering.
Ja.
En ik snapte ook niet toen mijn ouders erachter kwamen dat ik om veel geld aan het spelen was. Dus niet die 5 euro als ze een keer kwamen kijken dat ik ze de tafel liet zien waar er al 5 euro op stond. Maar dat ik om grotere bedragen aan het spelen was, dat liet ik niet zien. En ik had echt het gevoel dat als ze zouden weten hoeveel geld ik ondertussen op die account had staan, dat ze trots zouden zijn. In die waanzin leefde ik eigenlijk. Dat ik dacht, ja, maar ik heb toch meer geld ervan gemaakt. Dus het is toch goed dat ik nu om zoveel geld speel. Ja.
Maar je stond toen ook echt effectief in de plus, zeg maar. Je stond toen op winst. Op
ja, tijdelijk. Maar dat ging echt van links naar rechts. Maar op het moment dat ik werd gepakt, zeg maar, stond ik in de plus. Dus voor mijn gevoel was het heel dubbel. Van ja, ik word nu uitgezet, terwijl het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Voor mijn gevoel.
De Casino Chaos wordt gemaakt in samenwerking met casinozorgplicht.nl. Op casinozorgplicht.nl vind je alles wat je moet weten over zelfbescherming tegen overmatig gokken. Ook lees je het laatste nieuws over de rechtszaken tegen casino's. En twijfel jij om je verloren geld terug te vragen bij een casino zonder vergunning? Kijk dan vooral op casinozorgplicht.nl. Hoeveel mensen kampten met een gokverslaving voor de legalisering van online gokken is moeilijk te zeggen. Onderzoek van het Trimbos Instituut uit 2016 schatte het aantal problematische gokkers op 79.000. Hoeveel van hen ook daadwerkelijk een verslaving hadden, is onbekend. Toch kun je wel stellen dat door de opkomst van de online casino's het aantal gokverslavingen is toegenomen.
Ja, wij weten dat beschikbaarheid een belangrijk element is in het risico op een verslaving, hè, of het risico op overmatig spelen. En door het aanbieden op je internet is die beschikbaarheid dus enorm toegenomen. Want je kan nu overal spelen. Je kan altijd dag en nacht, er zit geen sluitingstijd meer op, kan jij als jij wil gokken inzetten. En ja, dat zorgt ervoor dat er gewoon veel minder een rem op zit. En daarnaast kun je ook, doordat het op internet is, vrij anoniem spelen. Hè? Bedoel, waar je naar een casino moest, waar je echt naar binnen moest lopen. Is nu, kan je natuurlijk nu gewoon op je telefoon zitten en niemand die weet dat jij zit te gokken. En dat kan je desnoods gewoon op je werk doen. Op de wc of tijdens dat je met je vrienden naar de voetbal zit te kijken of zo. Dus niemand hoeft dat door te hebben. En dat maakt het heel risicovol. En wat wij nu hebben gezien sinds de opening van de markt, is dat van de online kansspelmarkt, is dat het aantal mensen wat gokt wel echt substantieel is toegenomen.
Op een gegeven moment, voor mijn gevoel, had de cocaïne mij op de knieën gekregen.
Edwin Groothuizen is 25 als hij voor het eerst hulp zoekt om van zijn verslaving af te komen. In eerste instantie zoekt hij die hulp bij vrienden. Maar op zijn 28ste gaat hij voor het eerst een kliniek in. Maar alleen voor drugs. Want, zo redeneerde hij zelf, hij had geen probleem met gokken of alcohol.
Nou ja, kijk, alcohol ook. Ik zag het niet echt als een probleem. Ik dronk elke dag. En ik trilde als een malle als ik niet had gedronken. Ik kon niet normaal wat vasthouden. Maar ik zag alcohol niet als een probleem.
Nee.
Die ontkenning was bij mij heel erg aanwezig. En ook met het gokken. Ik wist wel dat ik er een bende van had gemaakt. Maar echte gokverslaving, als je me dat op dat moment vroeg, dan had ik gewoon gezegd nee.
Ik vind het gewoon
omdat
heel...
er mensen waren in mijn ogen die het erger hadden. Hè? Die op straat leefden en die zijn verslaafd. En ook met drugsgebruik. Ja, als je cocaïne gebruikt, cocaïne is niet goedkoop. Ja, ik plaatste mezelf eigenlijk boven mensen die in mijn ogen verslaafd waren. Hè? De mensen die bij de supermarkt liggen vragen om een euro.
Ja.
Dat was mijn beeld altijd van een verslaafde.
Ja, precies.
En daar kwam ik eigenlijk achter toen ik in de kliniek kwam. Dat beeld gewoon helemaal niet klopte. En dat verslaving niet discrimineert in elke laag van de bevolking zit. Ja, dat was echt een eye-opener. Maar goed, ja, toen werd ik ook geconfronteerd natuurlijk van hey, je mag nou ook niet drinken, je mag niet gokken. En hoe zit het daarmee? Hoe vaak doe je dat? Nou, toen is eigenlijk een beetje alles naar boven gekomen langzamerhand.
Ja.
Want ik leidde ervoor echt gewoon een heel dubbel leven. mensen die wisten ook niet dat ik zoveel gokte. En ook niet dat ik zoveel drugs gebruikte en zoveel dronk. Want ik deed dat ja, heel bewust, zeg maar. Dan ging ik met de ene vriend ging ik op maandag en woensdag stappen. En met die andere op donderdag en vrijdag. En zo ging het, wissel ik dat af, omdat ik al wist dat wat ik deed, dat eigenlijk ja, niet gezond was en dat het niet oké was.
Ja.
Maar ik kon er ook niet mee stoppen. Begin 2018 kwam ik uit de kliniek. Toen ben ik naar een safe house toe gegaan. Toen ben ik daarna nog een tijdje clean geweest. En toen ben ik teruggevallen, eerst in middelen en een half jaar later ook weer in gokken. Dus ik heb daarna ook nog een paar keer gegokt en... Uiteindelijk ben ik nu bijna 4 jaar geleden weer opnieuw de kliniek ingegaan. En dat was puur voor het gokken.
Inmiddels is Edwin 4 jaar clean en kan hij met iets meer afstand terugkijken op de jaren van zijn verslaving. Het heeft hem veel gekost. Veel meer dan alleen maar het geld dat hij uitgaf aan drank, drugs en gokken.
Ik ben die tijd kwijt voor mijn gevoel. Ik heb het niet kunnen ontwikkelen. Ik ben een heleboel... dingen zijn langs mij heen gegaan. Vrienden van mij eerst, nou ja, die deden het goed op school. Die maakten een studie af. De ene kreeg een vaste relatie. En later ging dat dan door. Mensen die gingen bijvoorbeeld een huis kopen. Eerst een auto en dan een huis. En allemaal stapjes eigenlijk richting een volwassen leven. En ondertussen ja, voelde ik me de eeuwige student die achterbleef. En zo gedroeg ik me ook. Dus ja, eigenlijk door het gebruiken en of dat nou het gokken was of drank of drugs. Ja, heb ik mezelf eigenlijk een heleboel tijd afgepakt. Waarbij ik me niet kon ontwikkelen omdat ik gewoon letterlijk stil stond doordat ik vast zat in de klauwen van mijn verslaving.
Als je vast zit in een verslaving kan je leven uitzichtloos lijken. Maar er is hulp. Floor van Bakkum van verslavingshulpverlener Jelinek vertelt dat je dan wel eerst een grote stap moet zetten.
Nou, het belangrijkste is überhaupt dat je zelf inziet dat je natuurlijk een probleem hebt, dat je er iets aan wil doen. En vervolgens zijn er allerlei hulpverleningsinstanties, verslavingszorg, huisarts. Nou, je hebt natuurlijk een gokstop die je kan nemen tegenwoordig, die je kunnen ondersteunen in het stoppen met gokken. En daar wat bij jou het beste aansluit, dat ligt heel erg aan jouw persoonlijke situatie, de ernst van je verslaving en de andere problematiek die daardoor is ontstaan. Dus wat vooral heel belangrijk is, dat als iemand die nu luistert denkt, ja, dat ben ik heb een probleem. Zoek vooral hulp, ga praten, neem iemand in vertrouwen, ga naar je huisarts of iemand in je omgeving met wie je kan praten. Wat we vaak horen van mensen met een gokverslaving die ook vaak schulden hebben opgebouwd, is dat ze zich echt voelen alsof ze in een uitzichtloze situatie zitten. Het is nooit uitzichtloos. Er is heel veel hulp. Ook met die schulden kunnen heel veel instanties je helpen om dat weer onder controle te krijgen. Het belangrijkste is vooral dat je hulp zoekt.
Zit je zelf vast in een verslaving of ken je iemand in je omgeving die kampt met een verslaving? In de show notes vind je een link naar de website van Jelinek. En dan is er nu ook nog een kans dat je je gokverliezen terugkrijgt. Tenminste, als je dat geld verloor bij een casino zonder vergunning van de kansspelautoriteit. Het lijkt erop dat tienduizenden gokkers deze mogelijkheid willen aangrijpen. Maar er zijn er ook genoeg die geen rechtszaak tegen de casino's willen aanspannen. Edwin bijvoorbeeld, dat vertelde hij al in de vorige aflevering. Marcel van Kleij is sociaal werker en GGZ-agoog en behandelt onder andere mensen met een gokverslaving. Daarnaast is hij ook voorzitter van de Raad voor de Kansspelspelers, een gesprekspartner voor justitie, casino's en de kansspelautoriteit. Hij heeft zo zijn bedenkingen bij het terugvragen van de gokschulden.
Onderdeel van de verslaving is het achternajagen van verliezen. En in zekere zin hou je dat in stand. Wij nemen mensen ook mee in de behandeling door afscheid te nemen, afstand te nemen van wat ze ooit verloren hebben. Om vanuit een nieuw perspectief te leren kijken. Dus dat is even vanuit een behandelsituatie. Daarnaast denk ik dat het ook voor een groot deel het verslaafde brein, het gokbrein is, wat op deze manier denkt toch nog dat terug te kunnen krijgen. Dus daarmee toch ook voorbij gaat aan waar je zelf invloed op hebt gehad. En waar niet. En ik denk dat er heel veel voorbeelden te noemen zijn waar dit soort situaties ook niet leiden tot terugbetalingen.
Ja,
Ja. Ik denk dat het ook heel confronterend kan zijn als je daarin duikt met wat je hebt verloren. Of dat het nooit goed is terug te halen. Ja, ik vind hem, ik ben heel eerlijk denk als ik zeg, ik vind hem heel ingewikkeld.
Ja.
Omdat ik er vanuit meerdere kanten naar kijk. En ik kom bij al die kanten toch op een soort negatief punt uit. Waarvan ik zeg van ja, ik denk niet dat het voor de mens zelf een toegevoegde waarde heeft om dat te doen. Oh ja, daarnaast nee. Weten we van mensen die wel op die manier schulden terugkrijgen, dat ze vaak hetzelfde weer gaan doen als wat ze deden. Ja. Want het is een nieuwe kans. Ik heb het verloren, ik heb het teruggehad, nou kan ik het net zo goed, want anders had ik het ook niet gehad. Dus daar zit in het compulsieve brein zit daar een gekke spin in, waardoor juist verslaving aangewakkerd zou kunnen worden.
Kan het niet ook ergens een soort afsluiting zijn of zo? Ik kan me ook voorstellen dat als jij zegt, hier is zo'n rechtszaak, dat kan heel confronterend zijn. Nou, dat klopt, dat verhaal heb ik gehoord. Van, joh, het is best heftig om weer helemaal terug te gaan. Want je bent eigenlijk die hele periode die je al min of meer hebt afgesloten, die ben je weer aan het herbeleven. Maar kan het niet ergens ook helend zijn of zo?
Nou, ik denk het wel. Hè. Ieder herstelproces is een uniek proces. Voor de een zou het helend kunnen zijn en voor de ander zou het juist weer, wat ik net al zei, een aanwakkering kunnen zijn van het verslaafde brein. Alleen dat weet je niet van tevoren. En als wij kijken van in dat behandelperspectief zien we toch wel dat mensen eerder geneigd zijn om weer in dat obsessieve terecht te komen daardoor. Dus een negatief effect heeft.
Ook Edwin Groothuis, de voormalig pokerspeler, gaat zijn gokschulden niet terugvragen.
Voor mij is het ook nodig geweest op een bepaalde manier, hoe gek het ook klinkt, om dat geld te verliezen en te accepteren dat ik het geld kwijt ben.
Hij heeft zijn verlies geaccepteerd. En, wil hij nog benadrukken, als je vastzit in een gokverslaving, zoek hulp. Want ook al lijkt je situatie uitzichtloos, Edwin wil benadrukken dat er hoop is.
Je kunt eruit komen en het gokken, ook al heeft het je hele leven overgenomen, er is hulp beschikbaar en dat mensen ook een beetje de uitweg op een gegeven moment een beetje voorgeschoteld krijgen. Want als ik naar mezelf kijk, naar dat hele proces waar ik doorheen ben gegaan. Als ik eerder iemand had die naar me toe was gekomen van hey Ed, volgens mij gaat het niet zo goed met je. En ben je een beetje te veel aan het gokken of dit en dit zou je kunnen doen. Hier zou je naartoe kunnen gaan om er eens over te praten of... Ik denk dat me dat wel had kunnen helpen. Ja, weet je, kijk, mijn leven draaide vroeger echt altijd om geld. En nu is geld, het is belangrijk om geld te hebben om de dingen te kunnen doen die ik wil doen. Maar ik heb niet zoveel geld nodig als dat ik vroeger dacht dat ik nodig had. Als ik mijn huur kan betalen en ik kan een beetje sparen en ik kan af en toe wat... wat leuke dingen doen, wat kleding kopen en een keer op vakantie, dan is het gewoon goed. De kwaliteit van leven zit niet in, goh, ik heb zoveel geld en dat heb ik bij elkaar gegokt. Het zit in hele andere dingen voor mij nu. Dat is de mooiste ontwikkeling eigenlijk die ik heb doorgemaakt.
Je luistert naar de Casino Chaos. Mijn naam is Zegert van der Linden en ik maak deze podcast in samenwerking met casinozorgplicht.nl. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast bij Podimo, Spotify of elk ander groot podcastplatform. Kamp jij of iemand in je omgeving met een gokverslaving? In de show notes vind je een link naar een hulporganisatie. In de volgende aflevering, de overheid. Welke rol speelde de kansspelautoriteit? En op welke manier ging de overheid voor 2021 om met online gokken?
Wat ik daar nog wel over wil zeggen, is dat het echt natuurlijk een falen van de Nederlandse overheid was. Als iets een feit is en een miljoen mensen in Nederland, een enorm aantal mensen in Nederland online gokken, ja, dan moet je als politiek natuurlijk gewoon iets regelen.
Dat hoor je in de volgende aflevering van de Casino Chaos.